Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Afghanistan, de formatie. Er speelt zoveel dat het nieuws dat de afgelopen maanden domineerde wat naar de achtergrond is verdwenen. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt op coronagebied. Als het kan, en alleen als het kan, gaan binnenkort alle remmen van de coronamaatregelen af.
En dan hopen we per maandag 20 september de volgende stap te kunnen zetten en de anderhalve meter in de hele samenleving los te kunnen laten. Daarmee zouden dan ook de andere beperkingen vervallen, zoals de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies. Ik zeg hopen, want we zullen daar uiterlijk half september een nieuw advies over vragen aan het OMT.
Maar hoe zien de komende maanden eruit? In deze Haagse Zaken hoor je over het versoepelingsplan van het kabinet dat ons zou moeten voorbereiden op een coronaloze samenleving. Eerlijk gezegd gaan we het gewoon hebben over alles over corona van de afgelopen tijd. Want het is best lang geleden dat we hier een aflevering over hebben gemaakt. En dat doe ik met bij mij in de studio Wouter van Loon en Rick Wassens.
Hallo.
Allebei datajournalist, allebei veel over corona geschreven. En terwijl de rest van de wereld inmiddels met andere dingen bezig is, voor een groot deel zijn jullie nog steeds bezig met corona.
Het is nog niet voorbij.
Nee. Oké, nou, dat is alvast de eerste montere conclusie van deze aflevering. Ik wil het eerst even hebben over de situatie waar we nu in zitten. Hoe gaat het op dit moment met de cijfers? Dan kijk ik jou natuurlijk aan, Wouter.
Nou, dit is denk ik nog best wel een ingewikkelde vraag. Gek genoeg. We hebben in juli een flinke besmettingsgolf gehad. En toen zaten we op een gegeven moment echt ruim boven de 10.000 positieve tests per dag. Nou, dat is inmiddels wel een stuk minder. Het zijn er nu ongeveer 2500. Maar dat blijft de afgelopen weken wel op hetzelfde niveau hangen. Dus er zit eigenlijk nauwelijks daling meer in. En als je dat vergelijkt met eind juni, toen waren het er ongeveer 500 per dag. Dus dat is echt wel een groot verschil nog. En ook ten opzichte van vorig jaar in de zomer is het verschil nog groter. En in de ziekenhuizen is het ook al wat drukker geworden dan voor die hele juli piek. En inmiddels liggen er 200 mensen op de intensive care bijvoorbeeld. En daardoor moeten nu bijvoorbeeld ook weer operaties worden uitgesteld. Omdat het is zomervakantie en normaal gesproken wordt de IC dan afgeschaald. Er zijn gewoon zijn minder mensen beschikbaar. En dat is dit jaar ook zo. Dus is er eigenlijk niet genoeg plek voor al die coronapatiënten op de IC.
En dan vraag je je af, hoe komt dat? Hè? Dat die cijfers dus relatief hoog zijn ten opzichte van vorige zomer. Maar zeker ook ten opzichte van de juli-piek, zoals jij hem dan noemt. Ja, dat is de erfenis van iets waar jij een ander woord voor hebt bedacht, Rick.
Ja, ik probeer die erin te krijgen, maar dat lukt me maar niet. De discopiek eigenlijk, hè, wat we zagen dus een maand geleden ongeveer. De nachthoreca ging langer open en met een toegangstest kon iedereen gewoon weer gaan in staan waar zij wilden. En dat had eigenlijk tot gevolg dat in de weken daarna we inderdaad naar de 10.000 besmettingen doorsturen. En eigenlijk dat we eigenlijk sindsdien, zoals Wouter eigenlijk zegt, eigenlijk niet meer op het niveau terug zijn gekomen van wat we daarvoor kenden. En dat heeft best wel wat consequenties ook nog.
Het is wel gek, hè, want het is 2500. Wat je zegt is best wel hoog. Bij eerdere keren dat het zo hoog opliep, weet je wel, was er ook een soort van gevoel van urgentie of zo. Nu is het, 2500. Het is niet die 10.000 waar we inderdaad een paar weken geleden nog mee zaten.
Nee, het is ook stabiel, hè. Het blijft gewoon op dit niveau een beetje hangen. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk minder urgent. Hè. Toen werden de maatregelen genomen omdat het zo explosief toenam. Toen moest er wel iets gebeuren. En nu kabbelt het eigenlijk een beetje voort rond een stabiel niveau eigenlijk. Ja.
Ja, het heeft denk ik ook al te maken met dat we nu in een nieuwe situatie zitten waarin gewoon heel veel mensen zijn gevaccineerd. En Je zou kunnen zeggen, de normale vaccinatieronde is bijna, die zit er bijna op. Dus iedereen die dat heeft, wil, die heeft zo'n beetje al een eerste prik. En de meeste mensen daarvan ook, die zijn gewoon volledig gevaccineerd. En ja, dat biedt een nieuw perspectief, zou je zeggen. Dus je gaat ook op een iets andere manier naar die cijfers kijken.
We hebben het in Haagse Zaken vaak gehad over welke signaalwaarden, zoals dat dan heet, een rol spelen in het opschalen of afschalen van maatregelen. Hè? Die dashboard, knipperende lichtjes, als je dit soort termen hoort, dan weet je wel ongeveer waar het over gaat. Wat mij nu is opgevallen is, begin juli, 9 juli om precies te zijn, werd er een persconferentie gegeven door Hugo de Jonge en Mark Rutte. De toon daar was redelijk alarmerend, want nadat al die clubs waren opengegaan, was het aantal besmettingen in één keer omhoog gegaan. En ja, daarom besloten ze om versoepelingen terug te draaien.
Maar de afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er toch een wolk voor de zon is geschoven. Want mede door de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus stijgen de besmettingscijfers momenteel erg hard. Vergeleken bij vorige week is er zelfs sprake van een verzevenvoudiging van het aantal besmettingen. En als we niets doen, dan loopt dat tempo alleen maar verder op. Hugo de Jonge zal straks nader ingaan op de overwegingen en risico's op het gebied van de volksgezondheid en de gevolgen van het oplopend aantal besmettingen voor bijvoorbeeld het reizen over de grens.
Oké, dus hier horen we eigenlijk het aantal besmettingen is voor ons een reden om aan te scherpen. Op 13 augustus was de laatste persconferentie tot nu toe. Toen vroeg ik ernaar van wat is de rol nou eigenlijk van die besmettingscijfers? Is dat nog steeds een reden om op te schalen, om af te schalen? En toen was dit het antwoord.
Het krijgt natuurlijk echt een andere betekenis. We weten alleen nog niet exact welke betekenis. Het is dus op dit moment een indicator of het de goede of de minder goede kant op gaat. Je hebt natuurlijk nu gezien dat we na 26 juni een enorme piek hebben gehad met besmettingen van boven de 10.000. Toen een enorme steile daling gehad. En nu plateaut hij al een tijdje op ruim 2000. En de vraag die dat vooral met zich meebrengt, is hoeveel ziekenhuisopnames komen eruit naar voren? Kijk, de aantal besmettingen zal nooit zo laag kunnen zijn. Dat kan niet. Of je moet heel veel beweging in de samenleving weer terug willen dringen. Maar dat virus gaat rond. Dus het aantal besmettingen zal blijven. Maar de kernvraag is toch, in welke mate brengt dat onze doelen in het gedrang? Dus in welke mate overbelast dat de zorg?
Dat noemen ze dan een andere mix volgens mij. Hè? Daar hebben ze het veel over. Dus daar heeft de jongen het hier ook over. Hè? Vroeger had je een positieve test. En dat was iemand die klachten had. En die ging naar de GGD-teststraat. En die liet zich positief testen. Maar de opmaak van dat getal is in de loop van de maanden gewoon veranderd. En de betekenis daarvan ook. Die opmaak is veranderd omdat je kan op heel veel andere manieren testen. Je kan testen zonder klachten. Je kan testen voor toegang. Je kan testen voor reizen. Er zijn heel veel andere manieren om je te laten testen. En zonder klachten kan je je ook laten testen. Dat test natuurlijk wel ook, kan je ook positief uitkomen. Het is ook asymptomatisch. Maar die opmaak van dat getal is gewoon veranderd. En daarom ook door de vaccinatiegraad, wat de jongen ook zegt, is die koppeling tussen besmettingscijfers en ziekenhuisopnames is gewoon anders geworden in de loop van de maanden. Gelukkig door die vaccinatiecampagne.
Toch denk ik dat je hier wel een breder dilemma hoort. Dat eigenlijk al sinds het begin van de coronacrisis speelt. En dat is namelijk, hoe erg zijn die besmettingen nou precies? En in juli werd ineens gezegd, jongeren kunnen long covid krijgen. En toen was er net een onderzoek van het RIVM uitgekomen, waaruit dan bleek dat jongeren die besmet zijn geraakt, dat een kwart daarvan langdurige klachten daar dan overhield. Maanden later daar nog last van had. En dat was dan wel vrij uiteenlopend. Hè? Dus soms ging het over bijvoorbeeld hoofdpijn of concentratieproblemen. En soms ging het ook gewoon over wat snotterig zijn bijvoorbeeld. Maar in elk geval was dat op dat moment een argument om het aantal besmettingen niet te hoog te laten oplopen. En dat argument dat is in de prullenbak gegooid blijkbaar in een maand tijd. Dat is best wel snel. En je ziet dat het kabinet daar wel continu mee worstelt eigenlijk. Van hoe belangrijk zijn die besmettingen nu eigenlijk? En nu met die vaccinaties is daar gewoon een nieuw moment om dat weer af te wegen. Van vinden we dit nu inderdaad een probleem? En wat ze nu eigenlijk zeggen is, vinden we niet zo'n probleem. Behalve dan dat veel besmettingen kunnen leiden tot veel ziekenhuisopnames. En ja, ze hebben nu ook het RIVM weer aan het werk gezet om te kijken, wat is die verhouding precies? Want die verschuift inderdaad door vaccinatie, belanden minder mensen in het ziekenhuis. Maar wat is dan de verhouding precies en waarin moeten we ons zorgen gaan maken? Ja. En dat is nu het enige uitgangspunt dat ze hebben.
En dan richt je je dus eigenlijk meer op die ziekenhuisopnames dan het aantal mensen dat besmet is?
Ja.
Ja, het ziekenhuisopname is, laten we wel wezen, dat is altijd een van de belangrijkste doelstellingen geweest. Hè? Van, dat staat boven ieder OMT-advies. Staat zorgbelasting manageable, beperkt, hou ik weet de exacte formulering niet. Maar dat moet op orde blijven. En dat is altijd een van de belangrijkste pijlers geweest.
Toch is er ook iets dus veranderd. Het viel net al eventjes en dat zal misschien wel hier aan hebben bijgedragen. En dat is de vaccinatiegraad. Hoe is het daarmee gesteld op dit moment, Wouter?
Nou, die is, als je dat vergelijkt met een klein jaar geleden, boven verwachting hoog. Dus toen hadden we nog het gesprek van, hoeveel mensen zullen er opkomen daar? En er waren onderzoekjes binnen bij zorgmedewerkers. En zelfs daar was al het scepsis van, moeten we die prik nou eigenlijk wel halen? En waarom zouden we eigenlijk? Nou, inmiddels is ruim 85% van de volwassenen heeft zeker een eerste prik gehad. Dus dat is gewoon heel hoog. Maar je ziet wel echt een duidelijk verschil in groepen. Dus als je bijvoorbeeld naar leeftijdsgroepen kijkt.
Eerst even die volwassenen. 85% heeft de eerste prik gehaald. Is er al wat te zeggen over de mensen die volledig gevaccineerd zijn?
Ja, dus dat is ongeveer 76% nu. Maar dat loopt nog op, hè, want sommige mensen die moeten nog een tweede prik krijgen. En mensen die al COVID hebben gehad, die hoeven maar één prik te krijgen. En dat onderscheid kunnen ze nog niet zo goed maken. Dus waarschijnlijk ligt het wat hoger dan die 76%.
Je hoeft één prik als je eerst COVID gehad hebt en daarna een prik. Ja. Hè? Dus als je één prik en daarna COVID, moet je alsnog een tweede prik halen.
Ja. Goede nuancering. Ja.
Dus dat is de groep volwassenen in zijn totaal. En als je onderscheid gaat maken tussen groepen?
Ja, dus de ouderen is gewoon, daar is het heel hoog. Dus dat komt soms boven de 90% uit. Een beetje afhankelijk van welke leeftijdsgroep je precies pakt. Maar onder de 35, daar begint het echt serieus naar beneden te lopen. Dus daar is geen enkele leeftijdsgroep die boven de 65% uitkomt. Of daar heel hoog boven uitkomt. Dat verschil, dat is dus echt best wel groot. Terwijl er is ook wel eens discussie geweest, hè, van moeten we niet beginnen met jongeren inenten, omdat daar de besmettingen beginnen. Dat zag je natuurlijk ook in juli, dat zo was. Dus in die zin, voor de snelheid van de verspreiding van het virus, is dat wel heel relevant hoe hoog die, of eigenlijk hoe relatief laag die vaccinatiegraad daar is.
De afgelopen tijd is natuurlijk ook een soort van campagne geweest voor echt tieners om zich te laten vaccineren. Valt daar al iets over te zeggen?
Ja, dus daar is de vaccinatiegraad ook al duidelijk lager. Dus daar heeft, ik zeg uit mijn hoofd, ruim de helft heeft zich nu laten vaccineren.
En wat ik daar ook opvallend vind, is dat dus de aantal procentpunten, zeg maar, wat erbij komt week in week uit, dat wordt echt heel laag. Dat is 1-2% volgens mij, toch Wouter?
Ja, bij die tieners lag het de afgelopen tijd nog wel.
Ja, want die zijn als laatste, zijn de sluizen zeg maar geopend. En,
Bij 35 minus neemt het nauwelijks meer toe. Dus dat blijft gewoon zo rond die 65% hangen. Maar bij tieners begint het nu ook al af te vlakken. Dus dat gaat ook echt niet richting de 70%.
En er zijn natuurlijk meerdere verklaringen waarom dat zo. Mensen zijn op vakantie. Hè, daarom kunnen ze misschien, kiezen ze voor om die prik later te halen. Of de mensen hebben corona gekregen in die disco piek, zeg maar. Ik gebruik het woord gewoon weer. En moet je 8 weken wachten op je volgende prik. Hè. Dus misschien dat het getal gaat natuurlijk nog stijgen. Maar de vraag is eigenlijk waarop we gaan eindigen. Dat is toch wel, ziet er interessant uit.
Maar even onafhankelijk van de vaccinatiegraad, er wordt rekening gehouden met een absoluut aantal van mensen die in ieder geval ongevaccineerd zal blijven. En dat is best een hoog aantal, 1,8 tot 2 miljoen.
Ja, onbeschermd is hier beter. Hè? Dat is, want niet iedereen die geen immuniteit heeft, kiest ervoor om zich niet te laten vaccineren. Er zijn ook nog een groep mensen die, om wat voor reden dan ook, gewoon waar het vaccin niet aanslaat, of die een verslechterd afweersysteem hebben. Dus het OMT heeft in het vorige advies becijferd dat er 1,8 miljoen mensen zijn die om die diverse redenen die ik net uiteenzette, eigenlijk geen bescherming hebben tegen corona. En dat is nog best een aanzienlijke groep mensen eigenlijk.
Nou, dat is misschien ook belangrijk om bij te vertellen. Hier hebben ze dan ook meegenomen hoeveel mensen er besmet zijn geraakt. Want die mensen die bouwen natuurlijk ook immuniteit op. Dus een deel van de mensen die zich niet laat vaccineren heeft immuniteit opgebouwd doordat ze al besmet zijn geraakt. En een deel dat zich wel laat vaccineren, dat bouwt geen immuniteit op omdat ze bijvoorbeeld problemen hebben met hun immuunsysteem. Dus nou, daar zijn ze mee aan het rekenen geweest. Dus als Rick dan zei, nou, ongeveer 2 miljoen mensen die dan niet beschermd zijn. En daarvan kan nog ongeveer, ze hebben dan een vrij brede schatting gemaakt, maar tussen de 2400 en 3600 mensen, zeg ik uit mijn hoofd, die nog op de IC zouden kunnen belanden. En wat dan het ja, het probleem is voor komend najaar, is als dat allemaal tegelijk gebeurt. Dus we hadden het er net al over, er liggen nu 200 mensen op de IC. En dat is al een probleem. Nou, er is nog best wel een grote groep die het aantal opgenomen patiënten hoog kan houden. Terwijl we echt met een enorme bulk aan inhaalzorg zitten. Ze zijn operaties uitgesteld, andere behandelingen, dat moet allemaal worden ingehaald.
Omdat COVID-zorg voorging.
Ja. Precies, ja. Dus er is gewoon te weinig personeel. Die IC's kampen al heel lang met personeelstekorten.
En daarbovenop komt dus in ieder geval de verwachting dat in het najaar eventueel zo'n grote groep op de IC terecht.
Ja, dus wat nu
kunnen komen.
Ja, wat het OMT dan zegt, oké, we moeten, iedereen gaat in aanraking komen met het virus, want dat is gewoon niet meer te stoppen. Maar wat je dan in elk geval moet proberen is om ervoor te zorgen dat komend najaar niet al die mensen tegelijk besmet raken, want dan zitten we weer met een probleem in ziekenhuizen.
Ja, en misschien wel goed om dat getal van die 3500 maximaal een beetje context te geven. Volgens mij zijn in de hele coronapandemie 13.000 mensen op de IC terechtgekomen. Dus een groep van 3500 mensen is dus aanzienlijk veel eigenlijk. Hè? Dus dat is echt iets wat je moet spreiden als het ware.
Oké, maar ik hoor hier nu dus al over grote groepen die in het ziekenhuis terecht zouden kunnen komen. Over besmettingen hebben wij het hier over een nieuwe golf in het najaar. Jaar.
Daar wordt zeker rekening mee gehouden. OMT sprak volgens mij over een winterpiek.
En hoeveelste golf is dat?
Ik denk dan de vijfde. Als je de discopiek als de vierde golf ziet, zitten we op de vijfde golf. Ja.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Goed uitgelegd werk.
Wacht eens even. Ik zie hier een verandering van. Nu ga ik toch even een kijkje achter de schermen geven. Want jullie waren het hier net over oneens.
Nou ja, kijk, er is eigenlijk nooit een soort van. Ik weet nog wel in het begin dat we toen zaten, hingen we aan de lippen van Hugo de Jonge. Van wat is nou, hè, wanneer is die eerste golf? Wanneer is nou de tweede golf? En ik weet nog allemaal dat toen hij eenmaal had uitgesproken ergens in een bijzin dat het inderdaad de tweede golf zou zijn. Dat wij toen allemaal heel braaf de tweede golf zijn gaan noemen. Maar eigenlijk is er niet echt een definitie van wat nou een coronagolf is of niet. En die vierde golf, die discopiek, ja, die heeft ook door de vaccinatiegraad eigenlijk niet oudere groepen bereikt. Of in veel mindere mate dan dat we eerder gewend waren. Dus daarom zou je kunnen zeggen dat dit misschien geen golf was, maar een opleving onder de jeugd of zo. Maar goed, het is allemaal voor de scherpslijpers.
Ja, oké. Hoe dan ook, de vierde, de vijfde piek, wat het ook is, het aantal besmettingen zal dus toenemen, is de verwachting. Maar goed, we hebben het net gehad over die vaccinatiegraad. Die ligt een stuk hoger dan de laatste keer in het najaar, dus vorig jaar in het najaar. Gaat dat die piek anders maken? Valt daar iets over te zeggen?
Ja, er zijn denk ik een paar dingen veranderd. We hebben te maken nu met een andere variant die gewoon veel besmettelijker is.
De Delta variant?
De Delta variant. En dat verandert sowieso al veel dingen. Dus we hadden het altijd over, er moeten ongeveer 2/3 van de mensen moet gevaccineerd zijn voor groepsimmuniteit. Nou, die besmettelijkheid van die Delta variant die ligt nu zo hoog dat je al ongeveer op 90% komt. En die Delta variant die knaagt ook al een beetje aan de bescherming van die vaccins. Dat gaat nog steeds heel goed, hè? Dus ze voorkomen nog steeds de meeste besmettingen. Ze zorgen echt voor dat als je besmet raakt, dat je minder snel ernstig ziek raakt. Maar toch gaan daar hier en daar wel wat procentjes af. En zeker als het aankomt op de kans waarop je besmet kunt raken. Daar is echt wel een verschuiving zichtbaar.
En als we dan bijvoorbeeld naar andere landen om ons heen kijken. Hè, eigenlijk is alleen Israël en het Verenigd Koninkrijk lopen wat vaccinatie gaat, liepen op ons voor, zeg maar. Dus daar kunnen we nog een beetje naar kijken wat ons te wachten staat.
Liepen.
Ja, we hebben ze inmiddels ingehaald. Hè. Maar Israël heeft in het begin februari, gingen zij als een gek. Hè. Toen hebben ze in februari eigenlijk vrijwel al een oudere twee keer een Pfizer-prik gegeven. En daarvan zie je nu eigenlijk dat zij, hè, en in juni werd er in dat land, zeg maar, het zijn brandmeester gegeven. Een beetje werden de meeste versoepelingen eigenlijk teruggedraaid. En sinds volgens mij vorige week worden juist daar weer de duimschroeven heel erg aangedraaid. Omdat dus die oudere groepen, hè, je kan die landen niet helemaal vergelijken. Want Israël heeft 9 miljoen inwoners, daarvan is 1 miljoen mensen sowieso niet gevaccineerd. Hè, maar goed, als je vooral naar die oudere groep kijkt, dan zie je daar dus wel het effect van het teruglopen van die bescherming die vaccins bieden. Dus dat is eigenlijk een beetje ons voorland. En het is wel heel spannend om te zien hoe dat zich in Nederland gaat ontwikkelen eigenlijk. Hè. Want dan heb je dus, je hebt die grote groep met mensen van 1,8 miljoen... waar we nu rekening mee houden, die kunnen ze nog krijgen. Maar er komen dus ook mensen misschien wel bij die ook nog vanwege de teruglopen van het vaccineffect ook nog in de problemen gaan komen.
Kijk, wat je in Israël ziet, is die hebben echt een probleem nu. Want aantal ziekenhuisopnames, dat begint echt te stijgen nu ook. En die zijn daarom ook echt maatregelen aan het nemen. Dus die hebben alle maatregelen, die hadden ze zo'n beetje afgeschaft. Nou, daar komt nu langzaamaan weer het een en ander van terug.
Komt dat dan? Want jij zegt net, Rick, 1 miljoen heeft zich niet laten vaccineren van de 9 miljoen. Is dat dan die groep van 1 miljoen die ziek wordt en in het ziekenhuis belandt? Of is dat die groep van 8 miljoen die wel gevaccineerd is en alsnog zo ziek wordt dat ze in het ziekenhuis terechtkomen? Want ja, dat zou natuurlijk wel wat...
Het is een combinatie. Hè? Ja. Dus je ziet ook dat mensen die gevaccineerd zijn, dat die wat vaker in het ziekenhuis terechtkomen. En inmiddels is dat ook al de meerderheid. Maar dat komt natuurlijk ook omdat heel veel mensen überhaupt zijn gevaccineerd. Dus dan, ja, die absolute aantallen, kleine percentages maken dan alsnog hoge absolute aantallen. Maar goed, je ziet dus wel daar wat verschuiven. Dus dat er, omdat die bescherming wat verder afneemt, lijken ook wat vaker mensen die gevaccineerd zijn in het ziekenhuis terecht te komen. In het VK is dat wel anders. Dus daar zie je zo heel langzaam zie je het aantal besmettingen wat toenemen en ook het aantal ziekenhuisopnames. Maar dat gaat nog niet heel erg hard. Dus dat is nog best wel behapbaar daar. Maar ook daar zie je in wetenschappelijke onderzoeken aanwijzingen dat de bescherming van die vaccins na verloop van tijd, ja, dat wat terugneemt. Dus die hoge percentages waarmee we zijn bekogeld toen die vaccins allemaal op de markt kwamen van 90-95% mm-hmm. bescherming. Ja, dat loopt aan de ene kant terug vanwege nieuwe varianten die wat makkelijker doorheen breken. En aan de andere kant omdat gewoon na verloop van tijd de bescherming van die vaccins wat lijkt af te nemen. Ja, en dan kom je met de vraag hoe goed beschermen die vaccins dan nog precies en hoe gaat dat dit najaar precies uitwerken in de praktijk? En ja, dat zijn best wel ingewikkelde vragen nog.
Ja, en hoe is het OMT daarmee? Heeft Jaap van Dissel bijvoorbeeld, RIVM-directeur infectieziektebestrijding, daar valt er al iets over te zeggen?
Je bent denk ik een van de weinigen die de exacte titel van Jaap van Dissel kent.
Denk ik, gooi me nog even in voor het geval. Ja, iemand het
nee, heel goed. Maar kijk, van Dissel houdt wel rekening met zo'n piek. Maar die gaat er ook nog van uit dat die vaccins gewoon goed beschermen.
Het getal van 1,8 miljoen, hè? Dus daar wordt geen rekening mee gehouden met die mogelijk verminderde bescherming. Hè?
Nee,
ja.
Dus dat is ook nog best wel nieuwe informatie, ja, hè, dat er twee is, dus daar is nog niet mee gerekend. Maar wat je wel bijvoorbeeld, het kabinet heeft wel de gezondheidsraad gevraagd of er misschien nog een derde prik moet komen. Dus, en dan bijvoorbeeld bij kwetsbaardere mensen, die natuurlijk ook als eerste zijn gevaccineerd. Dus waar je misschien al wel die bescherming wat ziet teruglopen. Of die een derde prik moeten krijgen om dat afweersysteem gewoon een nieuwe kick te geven eigenlijk.
En ja, in Israël zijn ze daar dus voor 60 jaar en ouder zijn ze dat aan het doen. De Verenigde Staten gaan het ook doen volgens mij, 8 maanden na de tweede. En zo zijn er volgens mij ook nog andere landen die het ook aan het overwegen zijn. Terwijl de WHO hier dus echt vrij hard tegen is. Echt een moratorium heeft uitgeroepen op die boosterprik. Totdat ontwikkelingslanden ook de kans hebben gekregen om een aanzienlijk deel van hun bevolking te beschermen eigenlijk. Het ziet ernaar uit dat nog tot 2023, las ik laatst, dat Afrika 2023 voordat het enigszins beschermd is, dat continent.
Ja. Oh, dit wordt dus wel echt een politieke keuze binnenkort ook wel. Van, ga je voor die derde prik of wacht je af totdat andere landen ook de kans hebben gehad om überhaupt twee prikken te krijgen?
Ja, in ieder geval een ethisch dilemma lijkt mij, toch? Ja. Ja.
Het is zeker een ethisch dilemma, maar het kan ook gewoon hier in Nederland nog invloed hebben. Hè? Dus die varianten, ja, die worden over de hele wereld gemaakt. En hoe meer het virus kan rondgaan in de hele wereld, hoe groter je de kans krijgt op een variant die misschien nog wel wat meer door dat vaccin heen kan breken.
Als dat virus blijft verspreiden, is de kans op mutaties gewoon groter. Dus als iedereen beschermd wordt, ja, dan is de kans op zo'n mutant die nog vervelender is dan Delta mogelijk, nog wordt kleiner dan.
De Gezondheidsraad komt ergens de komende weken met een advies, hè, over die derde prik.
Ja, september, dus, ja, begin half september wordt zo verwacht, ja.
Nog even één ding over die prik, want ik sla ontzettend aan op wat jij net zegt, Rick, over die 1,8 miljoen waar we het net over hebben gehad en de ziekenhuisopnames of de verwachte ziekenhuisopnames die waar we het net ook over hebben gehad, die max 3500. Dat is dus allemaal niet met het idee van die prik, de werking daarvan. Is, weet je wel, hier kan gebeuren wat in Israël of in het VK ook is gebeurd.
Nee, dit is zeg maar de meest positieve scenario.
Wat hebben we daarvan geleerd de afgelopen tijd met werken met alleen maar de meest positieve scenario's?
Ja, die komen meestal niet uit. Nee.
Ja, dus die studie waar Wouter het over had, die is volgens mij volgens mij 2 weken oud of zo, maximaal. Dus dat is echt best wel nieuwe informatie allemaal. Wat nog interessant is aan die onbeschermde mensen, is dat de mate waarin het zich kan verspreiden afhankelijk is van in hoeverre die mensen bij elkaar in de buurt wonen. Hè? Als die mensen gewoon verspreid over het land zijn, dan worden ze als het ware omringd door mensen die wel gevaccineerd zijn.
Groepsimmuniteit. Toch? Is dit het juiste moment om dat woord in te gooien?
Ik wilde dijkbewaking zeggen. Maar ja, als die mensen bij elkaar wonen en dat blijkt zo het geval te zijn, dan heb je, ja, helaas, want het, als je kijkt naar de vaccinatiekaart van Nederland, er is niet echt data bekend over hoe nou hoe elke gemeente scoort als het ware. Je hebt een kaart van het RIVM en dan moet je dan met kleurtjes, moet je dan bij de legenda een beetje uitzoeken van hoe het nou zit daar. Maar de gemeentes in de Bijbelbelt springen daar dus wel echt bovenuit. Dus dat zijn gewoon gemeentes waar mensen op elkaar zitten en waar de vaccinatiegraad het laagst is van Nederland. En kijk, zeg maar, die grote massale vaccinatiecampagne, die is nu afgelopen. Hè. Daarom gaan we koersen weer richting die 85%. Maar de GGD gaat nu, zeg maar, die wijken in, die gebieden in waar die vaccinatiegraad het laagst is. In een poging om die mensen het gewoon zo makkelijk mogelijk te maken om ook een vaccinatie te halen. Dus bijvoorbeeld in een gemeente waar het laag is, in Tholen in Zeeland, hebben ze een pop-up locatie. En kan je daar zonder afspraak kan je gewoon binnenlopen om een prik te krijgen. Ze gaan naar arbeidsmigranten toe. En dat is allemaal om, hoe hoger die vaccinatiegraad eigenlijk wordt, hoe kleiner de kans op ellende is in het najaar eigenlijk. Dat is wat ze nu nog proberen om het nog verder omhoog te krikken.
Het OMT adviseert dus ook van, nou, zorg ervoor dat op dit soort plekken, want jij noemde net Tholen, het gaat ook om Nunspeet, Urk, Staphorst, dat soort plekken komen allemaal voorbij. Hè? Maar ook achterstandswijken. Zorg ervoor dat die vaccinatiegraad daar omhoog gaat. En dat is eigenlijk een soort politiek vraagstuk, toch, Wouter?
Hoe je die vaccinatiegraad kunt opkrikken.
Ja.
Ja, dat is zeker een politiek vraagstuk. Ja, ja, en daar kun je allemaal verschillende keuzes bij maken. Want eigenlijk moet je het zo zien, de afgelopen anderhalf jaar was het OMT adviseert iets. Dat kon je zien als een soort keuzemenu. En daar werd dan meestal dat keuzemenu helemaal overgenomen. Soms werd er een beetje wat aan getweakt. Of nou, dit doen we dan net even niet. Maar over het algemeen was dat OMT-advies gewoon de basis van de besluitvorming. En nu heeft het OMT eigenlijk alleen gezegd, nou, we hebben hier met een probleem te maken. Namelijk dat we in het najaar nog steeds te maken kunnen krijgen met een zorg die overbelast raakt. En de beste oplossing is de vaccinatiegraad opkrikken. En dat staat er niet letterlijk, maar je zou het tussen de regels kunnen lezen. Zie maar hoe je het doet. Dus nu moet de politiek moet aan de slag om dit te kunnen doen. En een van de opties die Rick nou net al heeft uitgelegd is zo laagdrempelig mogelijk maken. Zo mensen die twijfelen toch een beetje proberen te overreden. Maar ja, je kan daar natuurlijk ook iets dwingendere maatregelen voor gebruiken.
Want eerst wil ik weten, valt er iets te zeggen over, heeft het zin, die maatregelen die jij net noemt, hè? Die prikbussen die dus, daar hebben we genoeg reportages gelezen over bijvoorbeeld achterstandswijken, waar bijvoorbeeld een Turks sprekende dokter de wijk ingaat om mensen toch te overtuigen van, hè, neem die prik nou wel, heel veel desinformatie over, maar werkt het?
Nou ja, omdat de bubs al geweest is, zeg maar, zijn het gewoon de druppels op de gloeiende plaat, maar wel natuurlijk nodig om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te halen. Omdat er eigenlijk niet zoveel data bekend is van hoe, ja, is eigenlijk lastig te zeggen. Ik denk wel dat het zin heeft, maar het valt niet ergens te achterhalen of zo. Ik lees in die reportage ook wel eens dat ze dan op een dag 800 mensen overtuigen. Dus dat zijn natuurlijk niet triviale aantallen, maar op het geheel van 22 miljoen prikken natuurlijk super weinig, ja.
Ja, oké. Okay. Dus je hebt aan de ene kant het laagdrempelig maken. Aan de andere kant zie je in sommige ons omringende landen dat het iets dringender van toon is. Of iets dwingender, moet ik eigenlijk zeggen, van toon is. Hè? Je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk, waar je niet meer met kwetsbaren mag werken als je niet gevaccineerd bent. Hoe loopt die discussie in Nederland?
Nou, het kabinet heeft altijd gezegd, een vaccinatieplicht, daar gaan we niet aan beginnen. En dan er wordt in de Kamer een onderscheid gemaakt tussen dwang en drang, wordt dat dan genoemd. En dan dwang is gewoon een vaccinatieplicht eigenlijk. En dan drang zou je een beetje kunnen vertalen als een indirecte vaccinatieplicht. Dus dat je het niet direct gaat verplichten, maar dat je wel maatregelen gaat nemen, waardoor je misschien toch wat je keuze toch wat beperkter wordt, zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk heeft het kabinet daar, zou je kunnen zeggen, misschien toch wel voor gekozen voor zo'n middel dat in elk geval richting de drang gaat. Ze kondigde afgelopen maand aan dat bij het testen voor toegang, dan moet je dus een test halen en die was tot nu toe was die gratis, maar dat die betaald gaat worden. Maar je hoeft zo'n test alleen maar te doen als je niet bent gevaccineerd. Want als je bent gevaccineerd, dan mag je naar binnen. En anders moet je een test halen.
Even luisteren naar die aankondiging.
Nou, wat we dus nu doen, is heel goed kijken. Hoe voorkom je, stel dat het lukt per 21 september, hoe voorkom je een risico op locaties zoals bijvoorbeeld in de horeca of in theaters, dat er toch, als er meer dan 75 mensen binnen zijn, die verspreiding zodanig wordt dat het een gevaar oplevert. Vandaar dat we daar zeggen, je moet dan zo'n toegangsbewijs laten zien. Zo'n DCC, je moet laten zien, ik ben gevaccineerd of ik heb het in het afgelopen half jaar gehad, of een test doen. En waar we ook van af willen is van die gratis tests. Er komt een moment dat we daarmee stoppen. Dus dat maakt het al minder aantrekkelijk natuurlijk om dan niet gevaccineerd te zijn, hopen we. Maar ja, mensen beslissen uiteindelijk wel zelf of ze het doen.
Het kwam een beetje tussen neus en lippen door, maar het heeft de Tweede Kamer ontzettend overvallen.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, want er waren namelijk, er was een motie aangenomen van Wildert. Al in, ik zeg uit mijn hoofd, november vorig jaar. En dat ging ook over dwang of drang.
Dan voorzitter, dank voor de toezegging van de minister. Maar ik vind het toch belangrijk dat de Kamer hier nog een uitspraak over doet. De Kamer gehoord, de beraadslaging spreekt uit dat, hoewel het positief is dat er coronavaccins aankomen, er slechts sprake kan zijn van vrijwillige vaccinatie. Dus dat een directe of indirecte vaccinatieplicht uitgesloten is, evenals dwang- of drangmaatregelen, en gaat over tot de orde van de dag.
Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging.
Ja, je hoort Khadija Riep nog als Kamervoorzitter, dus dit was nog in november inderdaad.
Ja. Nou goed, en die motie die werd uiteindelijk ook best wel breed aangenomen. Alleen de VVD en D66 stemden tegen. Maar de rest van de Kamer was hiervoor. En nu kwam in de Kamer dus de vraag op. We hebben deze motie hier liggen, waarin ook dwangmaatregelen worden uitgesloten. Wat is dat nu, hè? Dat betaald maken van de toegangstest? Is dat nu een dwang of een drangmaatregel? En daar werd nogal verschillend over gedacht in de Kamer.
Dank u wel. Ik heb een hele concrete verduidelijkende vraag. Is de eigen bijdrage waar u voor pleit, voor niet gevaccineerden, is dat een voorbeeld van vaccinatiedrang of niet?
De heer Paternotte.
Nee.
De heer Van Houwelingen.
Wat is dan wel een voorbeeld van vaccinatiedrang? Hij mag het zelf bedenken, helemaal hypothetisch.
De heer Paternotte.
Weet ik niet. Ja, kijk, dwang weet ik. Dat is als je het verplicht. Is het over drang? Ja, dan zou ik nu een beetje moeten gaan filosoferen over wat drang is. Dat weet ik niet.
U zegt zelfs, en dat is 100% drang, de heer Van Houwelingen had helemaal gelijk. U zegt, dadelijk, bij toegangs, moeten mensen voor het testen gaan betalen. En dat is drang.
Wij zijn als CDA tegen een vaccinatieplicht. En drang, is inderdaad, ik heb de heer Paternotte dat horen zeggen, is een lastig punt. Maar als ik dat zou moeten invullen, dan zou ik er bijvoorbeeld aan denken, iets waar het kabinet gelukkig niet voor kiest, is dat er alleen maar vaccinatie en toegang bijvoorbeeld tot een festival zou zijn. En dat niet een goedkeurende testen, je bent niet besmet, dat bijvoorbeeld geen optie zou zijn. Dus als dat zou wegvallen, dan zou ik een drangmaatregel vinden.
Mijn vraag was aan de heer Paternotte of hij dan in ieder geval erkent dat het kabinet wat steeds heeft gezegd, hè, geen vaccinatiedwang, geen vaccinatiedrang, dat we daarmee sluipenderwijs met dit voorstel wel die kant op gaan. Erkent u dat?
De heer Paternotte.
Nee, ik denk alleen wel dat het klopt wat ik de minister hoorde zeggen. Vaccineren is een vrije keuze, dat is het in Nederland.
Nou, dit was de Kamer die het niet helemaal eens kon worden, zou je kunnen zeggen, over wat het nu precies is. Maar je zou kunnen zeggen, dat is ook al een probleem, hè? Want we zijn nu 8 maanden aan het vaccineren. Deze motie, of tenminste de motie die we net hoorden van Wilders, die is 10 maanden oud. En daarin worden dus termen gebruikt waarvan de Kamer eigenlijk geen consistent idee heeft van wat dat nu precies betekent. En je ziet dus ook dat het kabinet, die je zou zeggen, maakt daar een beetje gebruik van. Dat is misschien niet helemaal zo. Maar je ziet dus ook deze motie ligt er, maar de jongen die weet eigenlijk ook niet zo goed wat hij met die term moet. En dat bleek ook uit het debat van afgelopen week.
Maar het maakt wel dat allerlei vormen van stimulans natuurlijk wel gerechtvaardigd zijn. Dat brengt ons op het debat. Stel je nou eens voor dat je een eigen bijdrage zou vragen voor het testen voor toegang. En het testen voor toegang verplicht zou maken om in grotere groepen bij elkaar te komen dan die 75. Is dat dan een vorm van dwang of is dat dan een vorm van drang? Nou, de vorm voor drang gebruik ik zelf nooit zo, omdat dat niet zo heel erg duidelijk is in wat daar dan mee bedoeld wordt. Dus we hebben het vaker gehad over een directe plicht of een indirecte plicht. Ik meen oprecht dat dit geen plicht is en ook geen indirecte plicht is.
Ik hoorde de jongen vlak voor dit fragment ook zeggen, er ligt een advies van de Gezondheidsraad hierover en dat volg ik netjes op. Toen dacht ik, dat vind ik altijd leuk, hè? Om als iemand zegt, ik volg dit advies op, om dan eens te kijken, wat staat er in het advies en in hoeverre wordt dat precies opgevolgd.
Je hebt het voor je liggen?
Ik heb het voor me liggen. En het leuke is, de jongen zegt hier, ik gebruik het woord drang nooit, want ik weet niet zo goed wat dat betekent. Nou, de Gezondheidsraad die heeft dat even nauwkeurig uitgeplozen, wat drang nu precies is. En daar hebben ze eigenlijk best wel een uitgebreide definitie van gegeven. Overigens is het misschien wel leuk, we hebben het nu over dwang en drang, maar de gezondheidsraad die onderscheidt eigenlijk drie manieren om de vaccinatiegraad op te krikken. Dus je hebt aan de ene kant heb je dwang. En dat is dan, ja, ook al verzet je je fysieke tegen, die prik gaat erin en de rechter kan daar niks aan doen, zeg maar. Dus die gaat ook zeggen dat je die prik moet nemen. En dan hebben ze helemaal aan de andere kant hebben ze nudging, wordt dat dan genoemd. En dat is dan proberen mensen te overtuigen op basis van informatie. Dus bijvoorbeeld door te zeggen, nou, als je het vaccin neemt, dan heb je minder kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden. En je wordt gewoon überhaupt minder snel besmet. En dan hebben ze dus iets wat er tussenin zit en dat heet dan drang. En de gezondheidsraad die omschrijft dat als daar is sprake van wanneer iemands beslissingsruimte wordt ingeperkt of wanneer iemand zodanig wordt beïnvloed dat hij of zij feitelijk minder keuzevrijheid heeft. En ze hebben daar dan drie voorbeelden van genoemd. En het gaat dan bijvoorbeeld om beïnvloeding door informatie te bewerken. Dus informatie over het vaccin achter te houden die negatief is. Dus bijvoorbeeld zeggen dat het helemaal geen bijwerking heeft. Of gewoon die bijwerking helemaal niet vermelden.
Heel vergaand.
Ja, nou dat gebeurt niet. Hè. Over die bijwerking hebben we het geloof ik uitgebreid gehad. En ze hebben het dan ook over psychologische beïnvloeding. Dus bijvoorbeeld inspelen op schuldgevoelens. Dus stel je voor dat je iemand aansteekt en je bent niet gevaccineerd. Nou, dat zou je kunnen zeggen, dat valt ook nog wel mee. Maar ze hebben ook nog een andere optie. En dat heet dan beïnvloeding via opties. En dat klinkt heel vaag. Maar ze hebben dan als voorbeeld financiële prikkels.
Aha.
Nou, en ik geloof dat iedereen in de Kamer het er wel over eens is dat dit een financiële prikkel is. Dus de vraag is, houdt de jongen zich eigenlijk wel eens goed aan dat advies van de gezondheidsraad als hij beweert dat te doen?
Waarvan hij zegt dat hij zich erop baseert.
Precies, want hij maakt een ander onderscheid. Hè. Dus hij zegt, je hebt een vaccinatieplicht en een indirecte vaccinatieplicht. Die begrippen zou je volgens mij één op één kunnen vervangen door dwang en drang. En hij zegt, nee, dat doen we niet. Maar de gezondheidsraad zegt dus, nou, dat gebeurt dus wel, want het is een financiële prikkel.
Maar het kabinet is toch al, als je deze definitie eigenlijk volgt, zijn ze toch al tijden bezig met drangachtige dingen. Bijvoorbeeld het dansen met Jansen, wat een dag later in zou gaan. Wil je dansen, dan moet je die prik halen. Dat is toch ook, wat zei je nou over psychologische argumenten en zo? Ja, dat is toch eigenlijk ook wel een vorm van drang. Je hoort Rutte het eigenlijk ook zeggen in die persconferentie. Hè, dat ze op zich wel heel transparant zijn in wat ze willen. Gewoon mensen gewoon eigenlijk voorzichtig aan dat vaccinatiehokje induwen, toch?
Ja. Ja, maar zij zeggen dan, nee, dit is geen, dit is geen plicht en ook geen indirecte plicht. Ja. Of dit is geen dwang en drang, dat hebben ze ook heel lang geroepen. Überhaupt, je ziet die discussie al langzaam opschuiven. Dus in het begin was het echt helemaal geen optie.
Ja, dat valt mij dus ook op. Ze waren heel stellig in hun, van een plicht zal er nooit sprake zijn in Nederland.
Ja, überhaupt toegangsbewijzen was al, dat lag al heel gevoelig. Want nou, we hebben natuurlijk de verkiezingen tussendoor gehad. En op een gegeven moment kwam dan de vraag of zo'n vaccinatie toegangsbewijs, of dat er zou moeten kunnen komen.
In het verkiezingsdebat van RTL was dat.
Precies, ja. En ze hebben dan zo'n truc, hè, met van die zuilen. En dan kun je zeggen, ik ben het hiermee eens of oneens. Of ik zit er tussenin, is volgens mij ook nog een optie. Maar in elk geval verschenen daarna allemaal van die rode zuilen. Van ik ben het hiermee oneens, behalve Kaag. Die had dan op die groene knop geduwd.
Later bleek dat, hè, dat het een soort van dat het kabinet het er al wel over had gehad.
Precies, dus het was wel een beetje een campagnetrucje misschien. Maar je zag wel dat toen heel gevoelig lag, die toegangsbewijzen. En ook het kabinet was er toen mee bezig. Maar dat kwam toen ook vooral omdat andere landen daar ook aan begonnen in Europa. En dat zie je vaker in het coronabeleid, bijvoorbeeld met de mondkapjes. Op een gegeven moment ging heel Europa dat doen. En nou, dan volgt Nederland vanzelf ook een keer. En toen werd er op een gegeven moment ook gesproken over, nou, misschien moeten we reisbewijzen gaan maken. En waar we natuurlijk afgelopen zomer ook mee te maken hebben gehad. En dat zou dan ook zijn op basis van vaccinatie of van testen. Nou, en dat hebben ze dan uiteindelijk, toen die discussie in Europa begon op te komen, begon het kabinet daar dan ook aan te werken. Maar dat lag heel lang heel gevoelig. En je ziet dat die discussie steeds wat meer opschuift richting, nou, richting wat meer dwang, zou je kunnen zeggen. Of in elk geval wat minder echte keuzevrijheid.
Je ziet diezelfde verschuiving, als je goed luistert, hoor je dat ook wel een beetje terug in de woorden. Want waar die stelligheid aan het begin was van, hè, er komt geen plicht, wordt de deur steeds meer op een kiertje gehouden, lijkt het. Dan hoor je Rutte bijvoorbeeld zeggen van, het is niet voorstelbaar dat het in Nederland gebeurt. Dat klinkt in eerste instantie als iets kleins, maar het is zeker wel een nuanceverschil, weet je wel.
Hij zei in het debat, we kunnen het niet uitsluiten, want het is zo'n grote crisis, daar kun je niks in uitsluiten. Maar we hebben er op dit moment geen plannen voor.
Op dit moment, ja.
Ja.
Ja, dus, en je ziet ook wel in die persconferentie wierp de jongen zelf ook de vraag op van in hoeverre mag de vrijheid van de een de vrijheid van de ander beperken. En dan had hij het dan over de vrijheid van de een is dan degene die zich niet wil laten vaccineren. En de vrijheid van de ander is mensen die zich wel hebben laten vaccineren, maar die eigenlijk weer zonder coronamaatregelen verder willen. Je ziet dat die discussie, die gaat steeds wat verder richting de kant van we moeten hier toch wat verregaandere maatregelen innemen.
Je ziet dus ook in de Kamer is uiteindelijk een motie aangenomen die test voor toegang wel betaald maakt. Of dat het wel betaald mag zijn. Een hele nipte meerderheid was het. VVD, CDA, D66 en Volt.
Ja.
Maar het is nog niet zo ver, hè? Want er moet eerst een wet door de Kamer heen om het überhaupt mogelijk te maken.
Ja, klopt. En het is echt een heel smalle meerderheid. En ook niet de hele Kamer was er. Dus bijvoorbeeld Liane Den Haan was er op dat moment niet. Nou, die zou misschien nog wel een doorslaggevende stem kunnen hebben in deze.
Ja.
Het kan schuiven allemaal nog. Die smalle meerderheid, dat wil niet zeggen dat die er blijft.
Maar ik blijf toch nog met één vraag zitten rond dat testen voor toegang straks en hoe dat verder gaat en zo. Want nu is het dus, je bent gevaccineerd of je bent hersteld. En als je gevaccineerd bent, mag je gewoon onbeperkt doorlopen eigenlijk. Je hoeft je niet te laten testen. Dat is het hele idee achter om mensen zich te laten, om die test misschien wel betaald te krijgen. Maar dat, wat we nu weten is dat mensen die gevaccineerd zijn ook nog wel besmet kunnen raken. En veel minder besmettelijk zijn, waarschijnlijk. Maar daar weten we eigenlijk nog niet zoveel over. En dat vind ik toch best wel een keuze. Dat je dus straks, dan zet je dus mensen in een evenement met z'n allen bij elkaar, zonder anderhalve meter. En laat je gevaccineerden gewoon helemaal doorlopen. Terwijl als daar één iemand tussen zit, dat je misschien wel weer heel veel nieuwe besmettingen hebt straks. Daar weten we eigenlijk nog niet zoveel over hoe dat nou zit met die, in welke mate nou een vaccinatie ook de transmissie, dus de mate van overdracht van het virus gaat remmen en zo. Dat is toch best wel, vind ik toch best wel weer interessant.
Dus kun je misschien op een gegeven moment krijgen dat je, ook als je dubbel gevaccineerd bent, je alsnog moet laten testen?
Ik heb daar nog geen antwoord op gezien. Maar goed, als je dat doorredeneert, dan moet je dus altijd blijven testen.
Maar is het voordeel dus ook weg van het dubbel gevaccineerd zijn? Tenminste, het voordeel dat je zou hebben, dat vaak wordt gepresenteerd. Ja. Weet je wel, van even los van het feit dat je het doet voor je omgeving en dat soort argumenten. Ja. Zit er natuurlijk ook een praktisch argument bij.
Ja, ja, je hoort hier wel wat geluiden over opkomen, hè, dat dit misschien wel moet gaan doen. Ik denk dat Rutte zou zeggen, we hebben hier nog geen plannen voor.
Maar
ja, precies, maar dat het ook niet uitgesloten wordt. Maar ik zou willen zeggen, want dit is, dat klopt, hè? Dus misschien is dan in dit geval valt dat voordeel van zo'n voor als je gevaccineerd bent dan weg. Maar er zijn misschien ook nog wel andere opties die op tafel liggen. Dus bijvoorbeeld als je in de gezondheidszorg werkt, moet er dan misschien wel een vaccinatieplicht komen. Die is nu niet, hè? Dus in Nederland mag je als werkgever niet aan je personeel vragen of je gevaccineerd bent. Ja, gaat dat er misschien af? Dus er liggen wel meer opties op tafel. En de vraag is, hoe ver wil het kabinet daarin gaan? En wat definiëren ze dan wel en niet als drang? Dus dat was in de komende maanden nog wel een interessante discussie, denk ik.
Eén relatief kleine groep kan wel verplicht worden om zich te laten vaccineren.
Ja, op dit moment kunnen militairen zich. Daar geldt al een vaccinatieplicht voor. Dat was al voor corona. Maar als je als militair wordt uitgezonden, dan geldt er een vaccinatieplicht.
Eigenlijk is de vraag toch voor dit najaar van wanneer stoppen we ermee? Wanneer zijn we klaar? Wat je zag is die wet die het allemaal mogelijk maakt, hè, die raamwet. Die is dan tot 1 december wordt die weer verlengd en zo. Dus dan tot dan gaat het in ieder geval duren. Maar wanneer is het eigenlijk over? Wanneer is het klaar? En als je eigenlijk kijkt naar wat boven ieder OMT-advies staat. Hè, 3 doelen van wat we nou willen eigenlijk. Zorgbelasting beperken, kwetsbare mensen beschermen. En de derde die iedereen altijd vergeet, de zicht houden op het virus. Dat zijn 3 dingen die we belangrijk vinden in de aanpak van deze pandemie. Van die 3 dingen kan je eigenlijk zeggen op dit moment, dat is best wel dat, hè, binnen handbereik of al bereikt. De zorg is beheersbaar. We hebben zicht op het virus. En de kwetsbaren zijn beschermd, want gevaccineerd.
Ja, maar overal kun je ook je vraagtekens bijhalen. Want is de zorg beheersbaar als je hoort wat de verwachting, wat het aantal ziekenhuisopnames nog kan zijn en het aantal opgehoopte zorg, dus aanhalingstekens, dat is best veel. De kwetsbaren, nou ja, jullie hebben net een heel verhaal gehouden over hoe lang zo'n vaccin wellicht effectief is of niet, weet je wel. Dus daar zijn ook nog wat vraagtekens over te stellen. En zicht houden op het virus.
Nou ja, kijk, ik was misschien iets te optimistisch. Want Wouter en ik hebben maandag nog een stuk geschreven over hoe ik begon in contactonderzoek.
Jouw stuk, vriend.
Niet zo goed gaat tegenwoordig. Maar jullie zijn het niet met mij eens dat als je die 3 doelen, hè, dat lijkt toch de goede kant op te gaan.
Maar je constateert
binnen handbereik.
Ja, ik moet toch echt constateren dat ieder doel ook wel zijn behoorlijk grote voetnoten.
Ja.
Bij ieder doel wel voetnoten plaatsen zijn.
Nou, en dit is ook wel een beetje een probleem, hè? Dus die tijdelijke coronawet. Nou, die was dus, ik zeg uit mijn hoofd, elke 4 maanden verlengd.
Elke 3.
Elke 3 maanden. En nou, dan gaat het ook steeds weer naar de Raad van State. Die komt dan met een advies. En die beginnen zich dit nu ook af te vragen. Van wat is nu precies exact het doel? En wanneer is dat bereikt? Zodat die wet niet meer verlengd hoeft te worden.
Het is dan een advies geweest van maak duidelijker aan het kabinet. Van maak duidelijk waarom je maatregelen wel of niet neemt.
Ja, dus zij zeggen nu van oké, we snappen dat die coronawet moet worden verlengd. Dat snappen, want er zijn nog risico's.
Precies, wat jij net ook opzomde. Hè? Dus de komende 3 maanden is die situatie natuurlijk nog onvoorspelbaar. Maar straks.
Ja, wat is het moment waarop het doel is bereikt en dat we die wet niet meer nodig hebben? En dat is heel vaag. De Raad van State zegt dus ook, dat heeft het kabinet niet duidelijk omschreven. En ja, zolang dat niet duidelijk is omschreven, zou je kunnen zeggen, dat kan eindeloos door blijven gaan.
Ja, precies. Ja. Want je ziet ondertussen ook iets verschuiven. Hè? In die laatste persconferentie van 13 augustus werd ook duidelijk dat de universiteiten open zouden gaan, hogescholen. Niet op 1,5 meter. En dat is, zeggen ze dan ook, hè, de Jonge en Rutte, echt een maatschappelijke afweging geweest. Ja. Dus die gaat even voorbij aan de cijfers, die besmettingscijfers of ziekenhuiscijfers of wat normaal leidend is. Nee, hier was een maatschappelijke afweging leidend.
En tegen het advies van het OMT en de GGD's, hè, die alle twee gezegd hebben van OMT adviseerde eerst wacht tot 20 september als iedereen mogelijkerwijs die tweede prik heeft gekregen en 2 weken hè, voordat het helemaal effectief is.
De GGD's kans heeft gehad, ja.
Het is ook nog te vroeg. Ik was bij Wageningen bij de introductie over de vloer. Ik sprak toen de rector Magnificus van de Wageningen Universiteit. En hij zei echt gewoon, het kan gewoon niet meer. Het is echt, het moet echt open nu.
Wat misschien wel de consequentie daarvan is. Hè? Dus we hebben net geconstateerd van oké, het is hartstikke moeilijk om te zien wanneer het nu precies is opgelost. En het kabinet wil weer terug naar het oude normaal eigenlijk. Maar ondertussen zien we gewoon nog best wel wat risico's. Hè? Dus er zijn nog best wel wat mensen die op de IC kunnen belanden, zelfs als die vaccins zo goed werken als we hopen dat ze doen. En nu al zijn er problemen in de ziekenhuizen. En ik hoorde Gommers afgelopen week in Op 1.
Dat is Diederik Gommers. Misschien moet het zijn
Diederik Gommers.
Het zijn allemaal van die termen geworden bijna. Weet je, het instituten.
IC-baas.
Instituut Gommers.
Ja, hij is dus de baas van alle IC's. Nou, de belangenbehartiger van
hij
de IC's.
Is precies, ja, hij is de voorzitter van de club van de IC's. En hij is zelf, werkt hij in het Erasmus Medisch Centrum. En daar is hij wel de baas over de IC's.
Ja.
En die hoorde ik afgelopen week zeggen, van nou, in de tijd dat een COVID-patiënt op de IC ligt, die liggen daar veel langer dan een gemiddelde patiënt. In de tijd dat er 1 COVID-patiënt daar ligt, kunnen er ook 8 patiënten liggen die een open hartoperatie moeten krijgen. En op het moment dat we straks weer zorg moeten afschalen, omdat de IC's het niet aankunnen. En dat moment, dat ontstaat al relatief snel. Hè? Dus dat is nu eigenlijk al aan de gang met 200 COVID-patiënten. Ja, dan komt op een gegeven moment, moet je die keuze maken van hoe lang kun je die mensen nog, kun je hun operatie nog uitstellen?
Je moet met elkaar gaan beslissen, kunnen we ongestraft maar operaties blijven uitstellen? Of moeten we toch zeggen, dit is eigenlijk de capaciteit van de intensive care in Nederland. Zo hebben we het met elkaar ingericht. Dit is de beperkte middelen die we hebben. Wat gaan we met die IC-capaciteit doen?
En ja, zolang je een beetje op de randen van die zorg blijft balanceren, dan is dat een vraag die voor ligt.
Oké, dit vraag ik me dus wel af. Hè? Want je hoort dat hier ook op het Binnenhof. Er wordt nagedacht, ook door het kabinet. Er zijn katshuissessies over geweest, over hoe ga je van een pandemische situatie naar een endemische situatie. Dus dat het gewoon bij ons blijft, corona. Maar dat gaat uit van een soort van, ja, bijna uitverend iets. Een overzichtelijk iets, zal ik maar zeggen. Dat je gewoon kunt managen. Maar als ik jullie het afgelopen bijna uur heb gehoord, met alle onzekerheden die er nog zijn over de effecten van vaccin, over het aantal besmettingscijfers of ziekenhuisopnames dat nog enorm kan fluctueren en de onzekerheid erover, denk ik, daar zijn we toch eigenlijk nog lang niet.
Ik denk dat dit najaar wordt nog spannend, denk ik. En als je ook kijkt, hè, naar de voorbereidingen van de GGD's bijvoorbeeld, die gaan er nog vanuit dat tot ergens volgend jaar het testen nog nodig zal zijn en het bronnencontactonderzoek en zo. Dus ik denk dat misschien het enige hoopvolle hier is dat dit misschien de laatste maanden zijn dat dit nog spannend is.
Ja, nou, en de situatie is wel echt veranderd ook. Hè? Dus het is, we hebben het nu over die onzekerheden gehad van vaccineren, maar het is niet dat die vaccins niks doen. Die zijn gewoon best wel effectief. Het probleem is alleen dat het niet alles oplost. Dus dat het maar een deel van de oplossing is. Maar het is wel, het is echt een andere situatie dan waar we vorig jaar in zaten. Maar voor je dat evenwicht eigenlijk hebt gevonden, hè, van die endemische situatie, waarin dus een uitbraak niet per se meer een enorme belasting op de zorg betekent. Dat gaat even duren voordat dat is gevonden. En dat, ja, ik denk niet dat we daar komend najaar al zijn.
Ja, eerst dachten we eigenlijk dat vaccin was toch het licht. Dat werd echt beschreven als het licht aan het eind van de tunnel, zeg maar. En dat is echt eindgoed al goed,
precies,
zeg maar.
De troef.
De troef. Die troef is misschien niet zo hard als we hadden gehoopt, denk ik. Of is dat een heel somber? Ik ben het helemaal eens met wat Wouter zegt, hoor. We moeten ook niet doen alsof dat vaccin maar gewoon niet werkt of zo. Het zou zonde zijn als het weer een soort van hel en verdoemenis aflevering van Haagse Zaken wordt. Want dat vaccinatie, dat gaat echt wel gewicht in de schaal liggen. Die vierde golf is daar ook een soort van bewijs van geweest, hè? Daarvoor zag je eigenlijk altijd dat het een kwestie van tijd was voordat het van de jongeren naar de ouderen zou gaan. En dat de ouderen eigenlijk de IC's zouden overspoelen. Daar is gewoon geen sprake van geweest, de vierde golf. Dus dat is toch het hoopvolle puntje.
Het eerstvolgende meetmoment is dus die 20 september. Hè? En dan wordt er gekeken of het mogelijk is om vanaf 1 november ook de 1,5 meter bijvoorbeeld los te laten.
Nou, die 20 september is nog een tussenstap. Hè? Dus dan wordt de 1,5 meter al losgelaten. En het thuiswerkadvies gaat er dan af. En mondkapjesplicht in het OV. Tenminste, als het goed gaat, hè, staat met potlood geschreven.
Ja, heeft, het is echt 26 keer is die nuance aangebracht. Ja.
En dan 1 november heb ik van Rutte een nieuwe uitspraak geleerd. Die zei 1 november is met potlood in de lucht geschreven. Ik weet niet precies wat dat betekent. Maar interpreteer dat als die datum is nog wat onzekerder dan 20 september.
Ja.
En dat zou het moment zijn waarop alle beperkende maatregelen eraf gaan. En waarop dus testen voor toegang bijvoorbeeld niet meer hoeft. Maar de nachtclubs bijvoorbeeld, die blijven nu ook dicht. Hè? Ook met testen voor toegang mag dat niet. Die zouden dan ook weer open kunnen.
Afhankelijk van cijfers waarvan niemand echt weet welke cijfers nou precies zijn, hoe hoog die wel of niet moeten uitslaan.
Ja,
toch?
Ja.
Dat concludeert.
Dat klopt helemaal. Ja, dus we gaan zien.
De eerste spannende wordt natuurlijk vanaf 30 augustus, als het hoger onderwijs weer gaat lopen, waar alle beperkingen al losgelaten zijn. Dan zullen we, ja, wat we dan gaan zien, zal bepalen hoe het verder gaat volgens mij.
Duurt 2 weken, hè, voordat dat dan duidelijk is, toch? Dat is nog steeds wat aangehouden.
Ongeveer. Ja.
Nou, we gaan het zien. Dank jullie wel, Wout van Loon en Rick Wassens. En jij ook weer, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk en de montage werd gedaan door Pieter Bakker. Volgende week zijn we natuurlijk weer met Haagse Zaken. Tot dan.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.